Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij de Undercut Live, waarin we nagenieten van de Grand Prix van Japan. En daarin bespreken we natuurlijk hoe de weergaloze Max Verstappen zijn team weer wereldkampioen heeft gemaakt. Het dubieuze optreden van Sergio Perez en broeierproblemen bij Mercedes. Maar eerst even voorstellen natuurlijk. Mijn naam is Kalle Bronckhorst en bij ons in de studio hebben we ons eigen panel weer opgetrommeld. De twee oprichters van GP-blog, Sebastian en Thierry Bakker. Leuk dat jullie weer zijn, jongens. En natuurlijk, eindelijk is hij er weer, Tim Kraai, onze hoofdredacteur, om ons ook een beetje in de gaten te houden en het feitelijk te houden. En om maar meteen even op te roepen naar reviews, want we zijn natuurlijk hartstikke live en daar zijn we hartstikke blij mee. Wat denk jij? Broeien er problemen bij Mercedes? Dat is een vraag die we zo dadelijk gaan behandelen. Maar eerst moeten we natuurlijk beginnen bij het begin. Max Verstappen, Red Bull Racing, Dream Team.
Ja. Inderdaad, ook alleen Max Verstappen en Red Bull Racing kan je denk ik wel
zeggen. Laten we nou niet gelijk gaan beginnen. Ja, maar laten we nou eventjes gewoon meegaan in de euforie. Niet gelijk weer op deze tour.
De eerste 5 minuten moeten minimaal gaan over Verstappen. Zonder zijn teamgenoot te benoemen.
Nee, dat is waar.
Zonder cynisch te worden. Nee, aan het einde van de race zei Max Verstappen tegen zijn team. En ik vond het wel mooi om te zien hoe oprecht positief hij was. Hij zegt, you guys have built a rocket ship of a car. Maar het is natuurlijk ook Max Verstappen in die auto. Wat maakt die combinatie nou zo bijzonder dat ze nu alweer zo dominant wereldkampioen zijn?
Kort even door twee bakkers aangekeken, zo van het is jouw beurt.
Je bent de twee afleveringen niet geweest.
Dus, dus nou moet ik even aan het woord. Ik heb er laatst een paar weken terug ook al een column aangeweid. Weet je, soms vergeten we nog wel eens hoe speciaal dit is wat hij doet. En tuurlijk is die wagen is geweldig, maar Verstappen heeft wel een hele grote rol gespeeld in het proces naar deze wagen toe. Newey maakt deze wagen, maar dat kan Newey niet zonder zo'n coureur die zo leidend is in dat hele proces. En dat hebben we met dominante tijdperken zoals met Schumacher natuurlijk ook gezien. Ook jaren besteed aan naar de top komen met Ferrari. Nou, dat is eigenlijk wat Verstappen natuurlijk ook heeft gedaan. Hij stapt in 2016 in, moet eerst groeien als coureur zijnde om zijn plek binnen dat team te vestigen. Ja, en dat hij zo is uitgegroeid tot gewoon een wereldfenomeen natuurlijk als coureur zijnde. Maar ook gewoon hoe hij deze wagen naar zijn hand heeft gezet. En dingen met die wagen kan wat anderen niet kunnen. Want dat is het natuurlijk. Hè. Kijk, Newey kan eigenlijk gewoon een achterlijke wagen bouwen omdat Verstappen daar gewoon mee om kan gaan. En je ziet aan zijn teamgenoten, zonder namen te noemen, dat helemaal niet zo makkelijk is. En gewoon door hoe goed Verstappen is, kan je zo'n goede wagen bouwen als Newey zijn.
Ja, dat noem je wel een kwaliteit die heel veel geroemd wordt bij Max Verstappen. Hè. Zijn vermogen om zich aan te passen, om zijn rijstijl aan te passen. Aan de andere kant, hij moet natuurlijk ook wel input geven aan zijn team, zodat zij weten welke kansen die auto op moeten ontwikkelen. Is dat nou een extra voordeel voor hem momenteel, dat ze dan ook maar gewoon eigenlijk alleen naar hem luisteren? Of zeg je van nee, dit Newey bouwt die auto en hij kan hooguit dat ding naar zijn hand zetten.
Nee, natuurlijk is dat ideaal. En dat heb je natuurlijk ook. En daar kunnen we het later ook over hebben als we het over zijn teamgenoot hebben. Maar als je kijkt naar alle dominante periodes in de Formule 1, is dat altijd geweest aan de hand van een ster coureur. En het heeft zoveel voordelen binnen een team om gewoon één duidelijke benchmark te hebben naar waar je de auto toewerkt. En natuurlijk zijn sommige coureurs lijken heel erg op elkaar qua rijstijl, maar er zitten altijd verschillen in. En dan ga je altijd compromissen krijgen in de zin van welke kant je een auto werkt. Dat heeft nooit een positief gevolg, zeg maar. En als je gewoon een duidelijke lijn hebt van Verstappen haal dit eruit, dit is het maximale wat erin zit. Ik heb dit nodig, ik heb een beetje meer van de voorvleugel nodig, ik heb een beetje meer van de vloer nodig. Noem maar op, en Newey gaat ermee aan de gang. En zo maak je de snelst mogelijke wagen passend bij de rijstijl van Verstappen.
Ja, nou, dat is een ding dat zeker is. Ik zat eventjes de puntenstand te bekijken. Max Verstappen heeft in zijn eentje meer punten gehaald dan Mercedes als geheel. Dus je kunt eigenlijk gewoon stellen, Max Verstappen wordt twee keer wereldkampioen dit jaar. Eén keer bij de constructeurs en eentje bij de coureurs, toch? Ik bedoel, ja, had een aap ernaast gezet en het was vooralsnog gelukt.
Ja, maar ook niet zomaar even een beetje meer punten, hè?
Nee, het is echt ruim. Ja.
Ja, gewoon echt meer dan 90 punten voorsprong dan het tweede team. Hij heeft gewoon ja, letterlijk het constructeurkampioenschap in zijn eentje eigenlijk al binnengehaald. Daar komt het bijna nu wel gewoon op neer.
Ja, en als je ziet in Singapore, het kunnen kleine dingen zijn waardoor het niet lukt. Hè? En in dat geval was het gewoon de wagen die niet matchte met dat circuit. Maar dat toont ook maar weer aan hoe snel zoiets kan keren. En dat Verstappen dus in staat geweest is om van de 16 races er nu 13 te winnen. Ja, dan moet je zo'n achterlijk hoog niveau halen om dat voor elkaar te krijgen. Om zo constant te zijn. Als Red Bull zijnde om daarvan 15 races te winnen. Maar ook voor een Verstappen om 13 races daarvan te winnen. Ja, dat is natuurlijk bizar. En die 10 op een rij was helemaal mega. Maar ja, pak nu gewoon de draad weer op.
Ja, ik vind het ook vooral dat we daar af en toe, of tenminste dat daar vooral op een gegeven moment de fans en iedereen erom in de hele wereld er zo makkelijk mee omgaat. Ja, hij zal wel elke race winnen. Maar zo vanzelfsprekend inderdaad wat jij zegt, wat er in Singapore gebeurt, laat eigenlijk zien dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Maar eigenlijk super bijzonder dat je in staat bent 10 races op rij te winnen. Want er hoeft maar één dingetje fout te gaan en je ligt ernaast en het gebeurt niet.
En het zit echt in de details, ja.
Nee, en het is in Hamilton is het nooit gelukt in die dominante periode van Mercedes. Het is Vettel dan ook gelukt. En tuurlijk, die Red Bull, wat Verstappen ook na de race zei, het is een absoluut rocket ship. Maar wel echt alleen in zijn handen.
Het is aardig om het in twee keer Singapore aangehaald te krijgen. Want je hebt natuurlijk vorige week gezien in Singapore, daar lukte het dan net niet. En dan vraag je af, ja, is die auto dan zo slecht ineens? Nee, natuurlijk niet. Lag het aan de technical directive? Nou, daar hebben we toen tijd ook al uitgebreid over gehad. Maar in een uitstekende technische analyse vandaag op de website wordt eigenlijk uit de doeken gedaan. En mijn aerodynamische pet is niet hoog genoeg om hier iets zinvols over te zeggen. Maar daar wordt uitstekend uit de doeken gedaan wat voor kleine verschillen het kunnen zijn. Tussen een vloer die wel werkt en een vloer die niet werkt.
Ja, en vooral ook gewoon de combinatie van dingen die ze dus proberen. Hè? Dat ze zo'n vloer meenemen naar Singapore, in vrije training 1, 2 dat proberen. En dan op zaterdag zit hij er opeens niet meer op, omdat het dus blijkbaar niet werkt. In Japan proberen ze het weer. Lijkt het ook nog niet helemaal perfect. En dan komen ze met een beamwing erbij. Hè? Dus eigenlijk de vleugel onder de achtervleugel. Dus die voornamelijk een rol speelt boven de diffuser. En de lucht die daaruit komt. En dat de aanpassing aan die beamwinger dus juist voor lijkt te zorgen dat die nieuwe vloer wel weer werkt. Dus ja, de combinatie van dat soort updates. Ja, het is natuurlijk een technisch heel interessante sport wat dat betreft. Maar voor de echte details kan je het beste naar de website.
Ja, en inderdaad, die slaat er wel over. Interessant technisch stuk.
Mooie toevoeging aan de website. Die artikelen, het is echt wel het lezen waard. Sorry.
Nee, precies dat. Nee, een mooi technisch stuk van onze Paolo. Dus lezer.
Francesco, heet hij.
bijna
hetzelfde.
Oh ja, hij luistert toch niet mee.
Je ziet dat ik een lang weekend heb gehad, hè?
Ja, heel lang.
Weet mijn naam nog wel?
Vroeg op is ook niet jouw sterkste punt, natuurlijk.
over pijnlijke dingen gesproken. Het moet voor Honda toch ook stiekem wel een beetje pijnlijk zijn geweest. Hè? Nu wordt, vorig jaar werd daar de wereldkampioen bij de coureurs gekozen. Nu wordt de wereldkampioen bij de constructeurs gekozen. Op een paar kilometer afstand van de Honda-fabriek. En Honda ligt straks niet meer achterin deze auto. Sterker nog, ze zijn met veel bombari uitgestapt. Om met heel veel gezichtsverlies weer terug in te stappen. Moet voor hen ook wel pijnlijk zijn, toch?
Ja, nu tellen ze het nog een beetje. Nu dan zeg maar als overwinning, omdat hun naam er weer op staat. Daar hebben ze weer wat geld voor neergelegd. Zo van, dan pakken we het toch nog een beetje mee. Ja, dat is natuurlijk achteraf gezien. En dat vonden we ook op dat moment. Is dat natuurlijk een belachelijke keuze geweest die ze vanuit de crisisperiode rondom het coronavirus heel snel hebben gemaakt. Van, oh, we moeten eruit, het kostte veel geld. Maar het was wel echt weer zo'n typische Honda-beslissing. Dan heb je zo'n lange leidensweg gehad. Dan zit je eigenlijk in een samenwerking waarin je de vruchten kan plukken van al je harde werken. En dan besluit je op dat moment je handen vanaf.
Ja, het is een beetje 2008 al over again.
Met Brown die het over... Ja, en toen ging er natuurlijk wel een Mercedes-motor in. Dus je weet niet hoe dat met een Honda-motor was geweest. Maar ja, ze hadden toen ook gewoon een megaproject in de handen als Honda zijn. En hebben dat ook gewoon weggegooid. Dus, ja, het is niet de eerste keer dat het ze overkwam. Maar ja, het is pijnlijk. Maar goed, ze vieren dit succes alsnog wel een beetje. En straks gaan ze met Lance Stroll als wereldkampioen aan de haal.
ik voel toch een hele kille onderstroom op de ene.
Misschien dat het wel iets doet met de betrouwbaarheid van die motor. Als Lance Stroll 16 keer per jaar in de muur zet. Als die motor nog blijft lopen.
Nou ja, ik kan niet wachten tot we Alonso weer...
Ik denk dat ze aan het eind van het seizoen dan wel weten waar elk onderdeeltje in de motor zit. Zeg maar, iedereen kan dat dan dromen. Die hebben ze dan zo vaak weer in en uit elkaar moeten schroeven.
Ja, de IP-rechten liggen dan op straat.
Het weekend begon natuurlijk voor Max Verstappen al wel vrij goed. Het was een redelijk dominante sessie al in de vrije trainingen. Daar hebben we toen vrijdag ook over gehad in F1 vandaag. Maar die kwalificatieronde wil ik toch nog wel heel even aanhalen weer. Van een sublieme ronde. Heerlijk om naar te kijken, toch? Dit is toch de Formule 1 waar je verliefd op bent.
Ja, het is ook de combinatie van dat en het circuit. En wat hij zelf ook zei, die eerste sector, als je die auto, dat heb je ook een beetje in Singapore door die SS, maar hier helemaal met die hoogteverschillen omhoog naar beneden, echt zo'n achtbaanrit. Als je dat on board ziet en je ziet hem, oh.
Maar je zag hier ook heel duidelijk, en natuurlijk gezien het resultaat, maar je zag hier zo ongelooflijk duidelijk het verschil in balans van die Red Bull ten opzichte van Singapore. Waar het gewoon mid-corner de hele tijd correcties waren. En nu, ja, die auto die lag gewoon nog meer op een rails. Je hebt toch die Japanse hoge snelheidslijn? Die
bullet trains.
Ja, daar leek het gewoon op.
Ja, dit is ook nog wel. En hebben jullie nog iemand gehoord over die technical directive ergens afgelopen weekend?
Dat durfde ze niet meer.
Nee, maar dat toch gaat niet, allemaal het raam uit.
Ja, het is wel. Ik vind het fantastisch om te zien. Maar ja, iets anders pijnlijks moet ook nog wel benoemd worden. Ik zat namelijk jouw cijfers te bekijken, Tim. En Verstappen kreeg het hoogste cijfer. Surprise, surprise. En welk cijfer heb je precies voor Perez?
Ja, gegeven? Ja, de 5 minuten zijn voorbij. We mogen.
Ja, ik zag het in de comments ook al losgaan over Perez. Dus dat wordt nog leuk zo.
Ja, een 1, sorry. Maar als je... Hoeveel fout kan je doen in een race? Kijk, weet je, ik ga de straat nog even over wat nou een tweede coureur moet zijn voor Red Bull. Maar als je gewoon puur kijkt naar zijn prestaties dit weekend, mijn god. Weet je, eerst de kwalificatie, want daar begint het natuurlijk al dat je op 17e, ruim 17e wordt gereden door je teamgenoot. Vervolgens in de race, nou, de start gaat dan niet goed. Nou, dan wordt hij een beetje gesandwiched. In elk interview na de race wordt hij in meerdere interviews, ik heb van F1 TV, van Viaplay, ik heb ze allemaal bekeken. Bij allemaal heeft hij het alleen over de start. Ja, ik werd gesandwich, had daarna schade aan de vloer. Hij is niet teruggekomen op zijn incident in de pitstraat, waar hij een straf voor kreeg. Hij is niet teruggekomen op zijn incident met Magnussen, was het?
Die was mooi, hoor.
Ja. Magnussen, ja. Twee keer eigenlijk bijna. Gewoon een kopie van zijn Albon-actie een week eerder. Het was echt een enorme aanfluiting wat hij allemaal verkeerd deed.
Ja, wat ik zo bijzonder vind is dat hij langzamer is. Dat zijn we inmiddels nu al gewend. Ook met Zandvoort was het meer dan een seconde. Nu ook weer 17 in dezelfde auto. Allah. Maar het feit dat je dan denkt dat het echt een soort van torpedo wordt daarna. Dat hij denkt, nou dan ga ik maar gewoon iedereen gewoon van de baan aframmen op die manier. Ik bedoel, we zagen het vorige week al met Singapore. We zien het nu weer. Want ik bedoel, die actie op Magnussen, die ronde daarvoor, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Toen scheelde het al
toen
dit.
Toen deed hij het al bijna. Ja.
Dan zou je denken van, in principe zou je misschien door moeten hebben. Het gaat niet daar misschien. Dat je even wat geduldig moet zijn. Maar dat je hem daarna de tweede ronde nog zoveel harder probeert. Ja, en gewoon
maar
weer...
die weken voor had hij ook al niet echt een zware straf gehad. Dus hij dacht, ja, in het ergste geval.
Ja, maar jezus.
Ja, het is duidelijk dat hij enigszins onder druk staat. Terwijl je dat... Ja, wie staat er nou onder druk bij Helmut Marko? Weet je, dat kan...
Ik zit even in de chat.
Ja, ik zit de comments ook helemaal los.
Dat gaat ook redelijk los. Ik zit even... Laten we er even een paar uitpakken. Durft Perez zich nog wel te tonen in Mexico? Zegt Formula One maximaal. Als Checo daar het afgelopen weekend heeft gedaan, mag hij niet eens het land weer in. Ja,
ik denk eerder. Oh, dat zie ik hier inderdaad. Ben van Dijk stuurt erop. Nou, gezien de complottheorieën die dit jaar door Mexico vlogen, denk ik dat geheel Red Bull was. Dat denk ik dus eigenlijk
Ik wou net zeggen, want ik heb vanochtend een stuk gelezen van Esto, is de grote Mexicaanse perskrant. Die steken met allerlei veren in zijn reet. Een meest solide coureur. En de wagen is gewoon een beetje niet meer voor hem ontwikkeld. Ja, en Papa Perez, die had natuurlijk zondag al fantastische quotes.
Ja. Ik zat te wachten tot Papa Perez.
Die werden ook gesnackt op onze website, kan ik je vertellen. Want die gaat gewoon na zo'n race zeggen dat Perez de meest solide coureur is in de Formule 1. Ja, dan,
ja. Maar dat hangt er dus vanaf wat je dan ziet als meest solide. Als gewoon systematisch te langzaam zijn.
Systematisch falen, ja.
Don Tietje zei ook nog wat interessants. Die zei Liam Lawson moet in die Red Bull tijdens de Grand Prix van Mexico.
Oh, zei Don Tietje
dat. Laten we die uitstellen. Laten we eens kijken, vragen aan de community. Jerry.
En Tim, je bent te mild met een 1.
En Checo is uitgecheckt.
Jerry Hoogwerf Koolstuurt, Checo moet zich gewoon schamen. Ja, daar denk ik eigenlijk wel.
Misschien wel even leuk als we een poll erin gooien. Even kijken wat men denkt.
Maar ik denk eerder dat Helmut Marko problemen heeft om Mexico binnen te komen. ik denk dat Perez eigen land wel binnenkomt. Maar,
daar zeg je wel iets. Marko zei inderdaad na de prestatie van Perez, zei hij kon gewoon niet omgaan met de snelheid van Max. Ja, dan.
Nou, maar dat wekt inderdaad wel de lading.
Dan wekt dan toch de vraag op inderdaad, wie zou hen dan moeten vervangen?
Zullen we die even erin gooien?
Zullen we doen?
Ja, gaan we even kijken.
Wat. A. Daniel Ricciardo. B. Liam Lawson. Of C. Lando Norris. Of iemand anders. Laat het inderdaad achter in de comments.
Mijn keuze al geven. Nou, ik wacht wel even.
Wacht nog maar even, is leuk.
Ja, het is natuurlijk wel een. Overigens, de onderbouwing van Papa Perez was dat Sergio Perez de meest solide coureur is. Hij zegt niet de snelste. Als je kijkt naar hoeveel fans hij heeft over de wereld, hoeveel Mexicaanse vlaggen je ziet. Hij is de enige Latijns-Amerikaanse coureur. Tel maar op hoeveel fans er van hem zijn. Dus hij is eigenlijk.
Nou, daar heeft hij een punt.
Hij is maar Pastor Maldonado had ook fans. En heel veel fans.
Hij is nu
ik was ook een groot fan van Maldonado.
Ja, daarom. Dat waren we allemaal.
Kultheld.
Ja, hij is gewoon tegen de sponsors aan het praten. Ja. Zoveel is duidelijk inderdaad.
Nou, we hebben een polletje erin gegooid. Dus iedereen die even meekijkt, meestemmen.
Maar het is wel interessant wat Marko ook heeft gezegd. Hè? Want ze hebben dan dit afgelopen weekend de keuze bekendgemaakt. Ricciardo, Tsunoda volgend jaar in die AlphaTauri. Nou ja, als je kijkt dan wat ze met AlphaTauri willen gaan doen. Ja, dan snap ik de keuze dat je er een senior naast zet. Die dan zou moeten gaan helpen met de ontwikkeling van de auto. Nou ja, of Ricciardo daar uiteindelijk de beste persoon voor is. Ja, dat weet ik niet. Maar als je dan nu kijkt naar de pool. Lijkt me dat de meest logische keuze. Maar dan hebben we natuurlijk Lawson. Die dan nu net buiten het schip valt. Of naast het schip valt. En dan zegt Marko. Maar we weten niet of Perez wel door wil.
Ja.
Want dat snap ik als hij dat soort opmerkingen blijft.
Ja.
Het is natuurlijk wel. En nou goed, daar heb ik vanmiddag ook een column aan gewijd op de website. Ik vind het aan de andere kant ook wel lastig. Want natuurlijk, even los van dit weekend. Want hij reed een dramatisch weekend. En nogmaals, een 1. Misschien had hij wel een min 1 moeten hebben. Weet je, dit weekend was verschrikkelijk. Maar als je gewoon naar zijn overal prestaties kijkt. Ja, wat wordt er nou verwacht van een tweede coureur bij Red Bull Racing?
Niet crashen.
Maar even in het algemene plaatje.
Tweede worden
bij de coureurs. Ja. Dat staat die grote kans dat hij het wordt. Zorgen dat Red Bull constructeurskampioen wordt. Is gelukt. Is hij bijna niet eens voor nodig. Er staan als Max Verstappen er even niet is. Verstappen wint 13 races. 2 zijn er gewonnen door Perez. Eentje door Sainz in een weekend waarin Red Bull er sowieso niet was. Dus hij stond er wanneer het moest. Dus als je gewoon naar het hele seizoen gaat kijken tot nu toe. En je kijkt gewoon puur naar de statistieken. Doet hij wel het minimale. En tuurlijk kan je kijken naar dit jaar. Ik ben ook even de cijfers ingedoken. Als je gaat kijken naar het kwalificatieduel. Dan zit hij er dit jaar gemiddeld weer net iets verder vanaf. Vergeleken met vorig jaar. Vorig jaar had hij een stapje gemaakt. Ging hij van 4,5 tiende naar 3 tiende vergeleken met Verstappen. Zat hij er ook een paar kwalificaties voor. Dus dan dacht je van nou, als je die lijn kan doortrekken. En zo leek het natuurlijk ook even aan het begin van dit jaar. Dat had Red Bull graag gehad. Dat Perez er misschien net iets dichterbij zat. Alleen ja, door die mentale tik die hij in Miami kreeg. Door het feit dat hij zelf de illusie kreeg dat hij wereldkampioen kon worden. Ja, die mentale tik is hij niet meer te boven gekomen. En nu is dat gat enorm opgelopen. Het duel is zwaar in de kant, de kant op van Verstappen opgevallen. En nu is het voornamelijk de vraag, hè, kan hij die knop voor volgend jaar weer omzetten en gewoon degelijke prestaties gaan afleveren? Alleen als je nu kijkt naar zijn optreden in Singapore en in Japan, is natuurlijk wel de vraag, Kan hij dat opbrengen?
Hij heeft een beetje last van het Bottas-syndroom 2.0. Die in het begin ook nog echt er heilig van overtuigd was dat hij wereldkampioen ging worden. Wist iedereen eigenlijk al dat dat nooit ging lukken naast een Hamilton?
Nee, maar Bottas was wel...
Maar die had zich op een gegeven moment wel bij neergelegd.
Ja, maar Bottas was natuurlijk het voorbeeld van de tweede coureur die je wil hebben. Want je ziet nu bij Mercedes wat... Mercedes heeft geluk dat ze geen wereldkampioenschap wagen hebben. Want als zij nu in een strijd zaten met Red Bull Racing, waren ze kansloos voor de coureurstitel. Want die twee pakken alleen maar punten van elkaar af, kosten tijd. Terwijl dat bij Red Bull heel duidelijk is, Verstappen gaat voor die coureurstitel. Dus zo'n Bottas... slechts Perez heb je wel nodig. Alleen de vraag is Perez nog goed genoeg? Maar ik zie geen vervanger.
Maar denk je niet...
Het is duidelijk dat hij... Ja, sorry.
Nee, maar denk je niet juist nu? Want wat dit jaar heeft aangetoond is eigenlijk dat Verstappen denkt... Nou, prima, dan doe ik het zelf wel. Daar komt het eigenlijk in grote lijnen op neer. Kijk, als Perez mee had gedaan, hadden ze die wereldtitel. Bij Red Bull hadden ze nog veel eerder binnen kunnen slepen. Is het juist niet in deze situatie dan eigenlijk... wel gewoon mooi om te zeggen, laten we er dan maar een jong talent naast zetten. Die moet in ieder geval minimaal presteren als Perez. En dan kunnen we gewoon kijken hoe...
Ja, maar dan ga je weer een beetje in de situatie. Dan ga je weer een beetje zitten in die situatie waar Albon en Gasly in gegooid.
Ik zou een Lawson, als ik kijk naar zijn debuut...
Je gaat niet zeggen dat Lawson nu toch in die Red Bull moet.
Nee, die wordt dan naar het slachthuis gebracht.
Ja, nou ja, waarom? Kijk, wat is het alternatief? Het alternatief is een Ricciardo. Nou ja, die is al een keer gebroken door Verstappen.
Ja, maar als je nou gewoon gaat kijken naar het verleden.
Jongens, ik zit heel even in de chat mee te kijken. We hebben een live poll lopen. Iedereen, of tenminste iedereen, 35% van de stemmen zegt nu... Lando Norris zou de ideale vervanger zijn.
Ja, kijk, in mijn ogen heeft dat om twee redenen geen zin. Punt 1, Norris heeft een contract bij McLaren. Nou goed, contracten zijn er... Die kan je zo overkopen, dat is het probleem niet. Maar het probleem is natuurlijk 1... Lando Norris, waarom zou die in godsnaam naar Red Bull Racing gaan? Want je weet dat je instapt naast Verstappen. Je weet dat je daar never nooit nummer 1 gaat worden. En punt 2, vanuit Red Bull perspectief. Lando Norris is best wel een ambitieuze jongen. Die wil wereldkampioen worden. Nou, die gaat niet voor een half miljoen naast Verstappen zitten hoor. En ik zeg niet dat Perez voor een half miljoen zit, maar...
Nou, ik denk dat
Norris zit wel voor iets meer.
Formula One zegt dat, of Maximaal zegt dat ook. Norris wil niet naast Max in een team.
Nee, en als Red Bull moet je dat ook niet willen. Want wat ik zeg, kijk, als je nou gewoon gaat kijken naar welke succesformules heb je nou gehad in het verleden. Het was altijd een snelle coureur. Hè, een Bottas, een Barrichello. Echt wel een snelle coureur bij middenmotors. Maar iemand met ervaring. Iemand die gewoon die tweede rol kan invullen. En die niet per se wel uitspreekt dat hij wereldkampioen wil worden. Maar daar simpelweg niet dichtbij genoeg zit om ook echt een aanspraak te maken. En ik vond Perez in 22 eigenlijk... een ideale rol vervullen. Misschien nog een stapje erbij, maar dat doen. Kijk, als ik gewoon kijk naar de huidige prestaties... en ook de alternatieven die er zijn... Ja, zou ik zeggen, de enige die je er wat mij betreft kan inzetten is Albon. Maar ik zie Albon die overstap niet maken... en ik zou het hem ook totaal niet adviseren. Want hij is de grote man bij Williams. Waarom zou je in godsnaam in dat wespennest gaan stappen? Ik zou als Red Bull gewoon zeggen... spreek een keer vertrouwen uit in zo'n Perez... Zorg dat hij wel weer naar die 3/10 komt. Dat hij wel een paar keer vaker ervoor staat. Ga daar proberen aan te werken. En dan zie je voor 25 wel verder. Want er is geen alternatief. In ieder geval, ik zie hem niet.
Ja, ik zie hem eigenlijk wel. En dat is eigenlijk een oude Red Bull coureur. En eigenlijk, ja, dit hele probleem is natuurlijk misschien wel grotendeels hierdoor ontstaan. Een Carlos Sainz. Ideaal geweest om hiernaast...
Ik zie dat Jackie X ook zeggen in de chat inderdaad.
Jackie X...
Van NFT van Rooij kwam ook de vraag door... wat gebeurde er eigenlijk toen ze Perez weer in die auto zetten... nadat hij was uitgevallen? Ja, dat is best wel een goede vraag van
een soort van drive of shame kreeg hij nog even voor ze kiezen.
Ja, het was best wel een drive of shame. Maar ik dacht aanvankelijk van... dat kan toch helemaal niet als een auto inmiddels naar binnen geduwd is. Dan mag je toch helemaal niet meer... ermee racen. Blijkbaar wel, want ze zullen flink aan de lijn hebben gehangen met de wedstrijdleiding. Maar het zag er niet alleen natuurlijk ontzettend treurig uit. Vooral dat camera-shot, dat je Max Verstappen binnen ziet komen, banden vervangen worden en de camera draait weg en dan zie je Perez zitten in zijn auto en wachten tot hij weer drie rondjes mag rijden.
Ik kreeg ook echt even zo'n vibe van, is dit nou een vrije training waarnaar zit te kijken of is dit een Grand Prix?
Maar ze hebben een loophole gevonden in de regulaties.
Dit is toch gewoon het toppunt van een topteam in topvorm. Mm-hmm. Gewoon een Jonathan Wheatley, die gaat in dit soort situaties daarover. Dat is de teammanager van Red Bull Racing. Die duikt in zo'n document en die komt erachter van... we hebben een 5 seconden tijdstraf. We hebben hem nu gedNF'd. En die gaat gewoon rondbellen van ja, met de wedstrijdleiding dan. Van ja, kunnen wij hem weer naar buiten brengen? Ja, en de FIA kijkt dan in de boeken en die denkt, oh shit. Staat eigenlijk niet in de regels dat je weer naar buiten mag. Kijk, werd dit weekend ook wel vaker aangehaald. In Le Mans is het zo, dan gaan de deuren dicht en ben je gewoon klaar. In de Formule 1 is het niet zo. Je mag gewoon weer naar buiten als je dat wil. Nou, zij hebben gewoon gezegd, we gaan weer naar buiten.
Pakken
die pitstop van 5 seconden, weer naar buiten. En vervolgens retire de car nog een keer. Ja, ik vind dat... kijk, je gaat ervan uit dat de FIA deze loophole snel gaat dichten. Maar ik vind het het toppunt van topsport. En dat is ook wel een beetje het spel wat je dan ziet op het moment dat een team bovenop alles zit. En dat heb je met Ferrari in die tijd toen ook gezien. Op de een of andere manier zijn ze dan altijd een paar stappen voor zo'n FIA. En dat vind ik ook wel een beetje een grappig spel. Of zo.
Ja, maar juist denk aan Mercedes.
Ja.
Hetzelfde ik vond het echt een Mercedes.
Maar ze hebben natuurlijk zoveel snelheid over dat ze niet echt belangrijk... Ze hoeven niet met de strategie er echt bovenop te zitten. Want Verstappen die toch bij 20 seconden.
Jonathan Wheatley had inmiddels zijn pizza zo besteld. Ja. Die dacht, oh, ik ga
ze zit even rustig te bellen. Nou, wat kunnen we nog meer doen? Nou, we kunnen Perez weer uitsturen.
Ga nog eens het FIA-regelboek doorlezen. Heel even over het andere onderwerp. Toch heel even snel afsluiten. Het gaat nek aan nek in de vote tussen Liam Lawson en Lando Norris. Dus het is duidelijk dat die twee de favorieten zijn. Ook al aardige remarks. En Terrence Chatline, goeie naam, die schrijft eigenlijk, ik denk dat is de final word. Iedereen anders gaat kapot naast Max. Ja, daarmee is final word gedaan. Topprestatie.
Sluit hem ook af.
McLaren. Willen we het toch wel even over hebben? Want twee oranje mannetjes naast Max Verstappen in de Max Verstappen podcast. Daar is iets heel goed gegaan in het afgelopen half jaar. Ik heb het denk ik nog nooit gezien binnen één seizoen een team wat letterlijk van laatste naar podiumvulling gaat.
Ja, en ik ben toch wel benieuwd in hoeverre James Key, die natuurlijk de laan uit is gestuurd als technisch directeur, in hoeverre hij nou impact heeft gehad op de huidige ontwikkelingen. Want ik kan me niet voorstellen dat hij werd er aan het begin van het jaar natuurlijk uitgezet, dat hij daar helemaal geen impact op heeft gehad. En nou goed, dat gaan we zien aan één volgend jaar van McLaren. Hè? Want ondertussen is hij een tijdje weg. Straks komen die nieuwe mensen erin. Nou, hoe gaat die wagen van volgend jaar eruit zien? Is dat weer een stap vooruit of niet? En hoe gaat James Key het doen bij Sauber, waar hij instapt? Maar het is indrukwekkend. Zo'n megasprong gemaakt. En dat is ook wel het mooie wat je dan ziet aan een budgetcap, waarin alle teams echt wel heel efficiënt om moeten gaan met de middelen die ze hebben. En het ene team stopt heel veel aan het begin van het jaar, zoals een Aston Martin. Het andere team stopt heel veel in ontwikkelingen gedurende het seizoen. Maar het is heel, heel mooi en vooral gewoon leuk om en Norris en Piastri vooraan mee te zien doen. En Piastri eigenlijk gewoon live te zien groeien en zelf ook zijn reflectie te zien doen na zo'n race. Ja, ik heb nog nooit met zo'n hoge bandenslijtage race gedaan. Moet ik van leren, volgende keer weer beter. Dat je denkt van, deze jongen die viert ook niet eens feest dat hij derde is geworden. Nee. Gewoon, oké, moet
hij
nog
is,
beter worden.
Hij is zo cool.
Die gast is...
Hij is zo onderkoeld.
Ja, maar die gaat voor vuurwerk zorgen bij McLaren. Want Norris gaat dit niet heel lang nog grappig vinden.
Nee. Nou, ik vond zijn aankondiging ook alweer mooi. Ik weet niet of we daar nog over gaan.
Ja, zijn contractverlenging. Stress-free contract announcement, as always.
Ja, nee, maar ik denk dat die jongen heeft natuurlijk ook wel rust. Want die ligt nu gewoon gelijk in zijn eerste seizoen. Ligt hij gelijk voor langer termijn vast. Die heeft nu ook echt de mogelijkheid om te groeien. Het is voor McLaren. Die zullen denk ik toch een beetje nerveus zijn dat Norris misschien wel een keer naar Red Bull gaat.
Ja, maar het is vragen.
Dan hebben ze in ieder geval een vervanger.
Ja, maar weet je, het punt is, en dat zie je nu natuurlijk ook al een beetje broeien. Hè? Bij Mercedes komt het nu al tot clashes. En is het wachten op de eerste crash. Bij McLaren gebeurt dat nu nog niet omdat Piastri zich nog wel
schappelijk opstelt.
Ja, nog wel schappelijk opstelt in de zin van, oh ja, ik ben een rookie, ik moet nog veel leren. Ja. Maar dit gaat niet lang meer duren, want hij zit er in zijn rookiejaar natuurlijk al verdomd dichtbij. In die kwalificatie ook weer op Suzuka, waar die nog nooit heeft gereden, is hij sneller dan Norris. Hè? Norris wordt gezien als een groot talent. Heel veel mensen vullen hem dus ook in als zijnde van, oh, dat is de topman naast Verstappen. Wordt gewoon verslagen op zaterdag door Piastri. Met een heel klein verschil. Maar doe het maar op een circuit waar je nog nooit hebt gereden. En ik voorzie wel dat in 24, zo niet 25, echt gaat klappen. En dan is nog Piastri, eens waarschijnlijk
Piastri,
weg.
Piastri is nu natuurlijk nog een soort lieve puppy. Ja. Die blij alle trucjes leert. Maar dat duurt niet lang meer voordat hij een enorme pitbull in de kuiten van Norris is. Dat kan niet anders.
Ja, en je merkt aan de irritatie bij Norris. Weet je, hij zat een halve ronde vast achter Piastri. En dan begint hij al te blaffen op die boordradio. Het is wat dat betreft wel een beetje... als je zijn achtergrond kent, misschien niet heel raar, maar een beetje een verwend jongetje natuurlijk. Ik vind het verder een hele leuke gozer. En als het Twitch gedoe en zo, hele open gast wel. Maar ik heb wel het idee dat het een jongen is die enigszins verwend is.
Ja, daar ben ik het niet. Je ziet denk ik nu voor het eerst echt de Lando Norris, die hij denk ik ook moet zijn als hij echt verder wil komen. Het is natuurlijk altijd wel een beetje een soort van meme-held geworden in de Formule 1. Een beetje het lollige jochie dat vooral naast de baan heel leuk was en op de baan redelijk presteerde. Maar hij is nu eigenlijk zich echt aan het ontpoppen tot teamleider. En daardoor ook niet meer zo vrolijk, maar ook gewoon chagrijnig wanneer het moet zijn.
Maar als hij dan als teamleider om de oren geklapperd wordt door een vrolijke puppy, dat
is een ander verhaal.
Maar de link straks ook met Mercedes. Het is hartstikke leuk dat je heel veel praatjes hebt en heel, heel stoer loopt te praten over zo'n boordradio. Maar uiteindelijk moet je gewoon zorgen dat je sneller bent. Weet je, Verstappen, die hoor je dat soort dingen niet zeggen hoor. Die rijdt gewoon zijn teamgenoot met 17e om de oren. Dat moet Norris doen. En niet gaan lopen mekkeren achter hem als hij erachter vast zit.
Daarover, dat doet me nu ineens denken aan... Heb je dat Zwitsers commentaar toevallig op Instagram langs zien komen? Je hebt twee Zwitsers. Ik weet ook niet waarom ik dat zat te kijken. Maar je hebt twee Zwitsers. die met elkaar...
Ik vind dat eigenlijk.
En de ene zegt... Perez nu 17e langzamer dan zijn teamgenoot. En zijn co-commentator zegt, nee, het is 1,4 seconden. De hele gast die begint in de lach uit te lachen. Oh, ik heb mijn aandelen Perez toch al lang verkocht. Ja, moest van mijn bankier. Vrij, ik bedoel, wij zijn nog heel netjes en relaxed vergeleken met die Zwitsers.
Was dat Duits, Italiaans of Frans Zwitsers?
Frans Zwitsers. Okay. Maar moeten we toch even door naar de Mercedes, want anders raken we uit de tijd. Broeien er problemen met Mercedes?
Nou, daar begint het wel een beetje op te lijken. Dat het niet helemaal lekker botert tussen die twee. Dat hebben we denk ik dit seizoen al een aantal keer wel gezien. Maar uiteindelijk dan is het toch wel weer, denk ik, Wolf die ze dan bij elkaar roept van jongens, hè, we moeten er echt als team voor gaan strijden. Je hebt natuurlijk gezien na dat ze de titel hebben verloren, of dat Hamilton de titel verloor, zag je van, we moeten terugkomen. Russell zat erbij. Je zag... eerst Russell opkomen, toen Hamilton opkomen. Nou, ik denk als we nu de balans opmaken met die twee coureurs naast elkaar, dat Hamilton toch echt nog wel even een tandje sneller is. Misschien ook gewoon wel wat slimmer is op de baan. En ja, dan afgelopen week, of dit weekend, dan wel heel grappig. Toto Wolff is er niet. En er wordt in één keer toch wel hard geraced door die twee coureurs.
Ja, je voelt meteen aan je water, daar gaat iets helemaal mis. De leiding is weg. Ja, maar de opperwolf is weg.
Jullie hebben gezien wat er is gebeurd in de laatste ronde.
En de puppies liggen nu vechtend op de baan.
Toto Wolff zou hebben ingegrepen vanuit zijn mobiele, of tenminste mobiele, zijn studio vanuit huis.
Nou, daar staat hij natuurlijk ook wel onbekend dat hij zich gaat mengen om de boordradio.
Ja, maar vanuit huis genoeg... dus ook echt.
Hij deed ook gewoon mee. Hij hoorde gewoon alles en zou gewoon onderdeel zijn. Dus dat was al bekend, dat hij ingreep. Ja, verbaast mij niet. Kijk, weet je, dit hele duel heeft gewoon een oorsprong die je nu ziet groeien bij McLaren. Ja, dat is al langer bezig bij Mercedes. Kijk, Hamilton wilde nooit Russell als zijn teamgenoot. Weet je, die wil de Bottas houden. Daar is hij ook heel openlijk over geweest. En ja, dat heeft dezelfde reden als waarom ik ook zeg... Verstappen vindt Perez prima en vindt een Albonstrat naast zich prima. Ja, waarom? Lekker, zo'n tweede coureur. Dan gaat al het vertrouwen, alle aandacht naar jou. Nu heb je Russell. Moet Hamilton zich als zevenvoudig wereldkampioen... opeens weer gaan bewijzen binnen Mercedes? Je gaat dus conflicten krijgen binnen zo'n team. Want Russell wil wereldkampioen worden. Die is maar met één ding bezig, winnen van Hamilton. Ja. Dus die gaat zijn team proberen. Van, maar ik wil de wagen wat meer zo. Want Russell wil de wagen net iets anders dan Hamilton. Al is het maar een inimini detail. Daar gaan ze op lopen zeiken. Nou, dat heb je vorig jaar al gezien. Hè, toen al die verhalen van Hamilton... die ging met test setups rijden. Dat is natuurlijk een lulkoekverhaal... om maar te verklaren dat Hamilton wat trager was. Ja. Nu is Hamilton weer sneller, loopt Russell te klagen. Russell vind ik echt, Verstappen heeft hem ooit in Baku een prinses genoemd. Nou, dat is het ook echt. Want die gast, vorige week zei jij van ja, Russell, ik wil zo graag winnen. Hij deed het nu gewoon weer. Van, oh, geef me de best mogelijke strategie en ik wil hier een best mogelijk resultaat aan. Vriend, ga gewoon eens wat harder rijden. Wees daar gewoon mee bezig, want dan wordt weer om de oren gereden.
Nou, hard tegen hard was het. Russell en Hamilton reden elkaar zo goed als van de baan af. Ik kreeg een beetje Brazilië-vibes ervan.
Heerlijk.
Maar nu,
Hamilton gaf een mooi duwtje naar buiten. Zo ja. Je gaat er echt niet voorbij.
Ja, dit hebben we eerder gezien. En toen was natuurlijk Mercedes en Hamilton wat steen en been klaagden over die actie van Verstappen.
Konden ze nou niet doen?
Dat gingen ze niet doen.
Wordt wat lastig.
Maar Russell riep wel terecht. Gaan we nou tegen andere teams racen of tegen elkaar?
Ja, maar een paar ronden eerder had hij daar geen probleem mee. Dat is ook wanneer het
Ik zit even in de chat uitkomt. Te kijken, jongens. Er wordt gezegd Arno 7804. Bottas was een makke tweede rijder. Dat beviel Hamilton wel. Nu moet hij aan de bak.
Ja, maar dat wil je terecht, dus niet binnen een team. Ja. Weet je, dat is voor ons fans is prachtig. Weet je, ik heb genoten van die strijd. Want voor de rest was er... Ja, vooraan was het natuurlijk wat minder spannend. Ja, dan is het heerlijk als het bij McLaren een beetje schuurt. Als het bij Mercedes schuurt. Maar voor een team, voor een Formule 1 team. Ja, nogmaals, kijk naar het verleden. Wat heeft succes? Dit gaat never nooit werken. En daarom heb ik ook gezegd met die contractverlenging. Hartstikke leuk dat ze allebei hebben bijgetekend. Maar zolang die twee samen in dat team zitten, worden ze nooit wereldkampioen.
Ja, Russell is geen tweede rijder. En dat dus gaat klappen, zoals Rosberg zegt. Ja. Formule 1 maximaal. Ja,
en vul ook alsjeblieft die poll in. Hè. We hebben er
verder nog.
Broeien er problemen bij Mercedes? Optie A, zeker. Dit wordt explosief. Met een exploderende smiley erbij. Nee, ze exploiteren elkaar. En C, Mercedes gaat dit goed begeleiden. Voorlopig is het een redelijk Noord-Koreaanse uitslag.
Hoor. Niemand zegt dat ze elkaar gaan respecteren.
Iedereen vermoedt dat het een explosief gaat worden.
Nog iets anders is, jongens. Ja? Eerste aflevering. Over 200 live kijkers hebben we.
Jerry.
Toch?
Pop de champagne. Staat
hier achter. Dat vind ik wel mooi. Dus iedereen blijven liken, zodat nog meer mensen met ons live kunnen meegenieten, zou ik zeggen.
Ja, en mooi dat jullie er allemaal al zijn natuurlijk.
Ja,
hè?
Dat mag ook gezegd worden.
Het wordt steeds gezelliger hier in deze kamer. Ja. Ja.
Ook steeds warmer, voelen jullie dat?
Ja, het wordt ook zeker, zeker steeds warmer. Maar kijk, we moeten toch heel eventjes... Hamilton heeft onlangs een contract verlengd. Van Russell zat er natuurlijk wel een poosje in. Hamilton begon ook wel wat foutjes te maken weer. Atypisch voor hem, vind ik. Zeker op zo'n circuit als dit. Dat is normaal niet goed. Begint hij toch langzaam ook een beetje over zijn houdbaarheid heen te gaan. Want er is niks meer voor te racen. Volgend jaar misschien iets meer, maar...
Ik vraag me ook een beetje af wat zijn motivatie is. Ja, misschien vindt hij het race gewoon heel leuk. Ik hoop dat het is. Hè? Want ja, als hij echt die ambitie heeft om wereldkampioen te worden, kan ik me niet voorstellen dat hij het gevoel heeft dat hij binnen dit team, binnen de huidige structuur met Russell naast zich, daar echt een basis voor heeft om naar een achtste wereldtitel toe te werken. Dus ik heb het idee dat hij het alleen doet omdat hij het race gewoon nog heel gaaf vindt om te doen. En er aardig wat geld mee opstrijkt natuurlijk, niet te vergeten.
Ja, of ze verwachten volgend jaar nog een raketschip ineens te hebben.
Net zoals dat ze van dit jaar verwachten.
Ja, maar deze auto was halfweg jaar natuurlijk gewoon afgeschreven. Dan weten ze zelf ook wel, dit jaar gaan we niet meer winnen.
Maar dat is niet zo, want Wolff heeft juist meerdere malen benadrukt. Van ja, we gaan dan niet met die wagen van volgend jaar aan de gang. Want we moeten eerst deze begrijpen voordat we nieuwe kunnen gaan maken. En nou ja, als je gewoon kijkt wat voor schommelingen zij in prestaties hebben. Als je kijkt naar Singapore, waar ze er dan opeens bij zitten. En dan noemen ze zichzelf de beste wagen in de race van zondag. Ja, nou, dat zal wel. Nu waren ze weer nergens in de kwalificatie op ruim een seconde. Of was het een seconde? In ieder geval
bijna
tegen een seconde aan. Laten we dat even benoemen. En in de race, ja, de afgelopen races waren ze dan vaak op bandenslijtage beter dan Ferrari. Nu verloren ze het op race-pace van Ferrari. Nou, dan heb je toch wel iets verkeerd gedaan in de afgelopen weken.
Ik vind dat nog wel, en dat zegt denk ik wel voldoende, dat ze gewoon wel een beetje in de war zijn. Die beslissing op het laatste moment om dan eigenlijk Carlos Sainz truc uit te halen door Hamilton terug te laten komen, zodat Russell mee kon in de DRS. Die begreep ik echt niet. Begreep ik totaal niet. Want daarmee hadden ze echt bijna gewoon die positie van Hamilton weggegooid. Dat had echt heel fout kunnen gaan.
Maar dat heeft alles te maken met die destructieve combinatie van twee coureurs die allebei wat te zeggen willen hebben. Een engineer die naar Russell luistert en zich hard gaat maken binnen dat team van... Hey, Russell kan geholpen worden met een DRS en wat ze dan doorvoeren. Terwijl op het moment dat Bottas daarom had gevraagd, had ze altijd gezegd, nee, we brengen Hamilton in de succes. Problemen. Maar omdat ze nu op gelijke voet zitten, gaan ze allebei kansen geven. Ja, dat gaat altijd ten koste van je beste rijder. Maar ja, die beste rijder heb je nu niet.
Ik moest er wel een beetje om lachen. Die opmerking van Carlos Sainz. They're using my track against me.
Ja. Hij zit wel
ik
in
moest een beetje
vorm,
denken aan de Harry Potter meme. Van you dare to use my own spells against me.
Ja, ik vond het mooi. Suzuka is natuurlijk ook een heel ander circuit dan Singapore. Dus ja, zo'n trucje kopiëren en plakken gaat natuurlijk niet lukken. Ik vind het wel opvallend. Ik ben heel benieuwd ook ja, inderdaad wat de motivatie kan zijn van Lewis Hamilton om toch nog 2 jaar door te gaan. Want het is, ja, het is gewoon, momenteel kan het niet zijn. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik las ergens halverwege het jaar James Allison, die dat volgens mij zei, die bevestigt toch vooral dat ze wisten dat Red Bull dit jaar wel uit zicht is, maar dat ze alles wat ze dit jaar leren willen gebruiken voor die auto van volgend jaar. Ja, het kan ook gewoon indekken zijn.
Even kijken, zijn er nog leuke reacties?
Ja, pak jij de reacties nog.
Olaf van S, Hamilton en respect, never gonna happen. Oké.
Auw.
misschien is dat een beerput die we nu heel even links moeten laten liggen. Arno 7804 weer zegt, het sfeer is goed. Dankjewel Arno. Peachland, groetjes uit Canada. Is niet mijn schoonfamilie, denk ik. Maar...
Nee, nu even denk dat je niet peachy.
Peach, dat is toch ook die prinses van Mario? Dus
ja, maar dat is de taxicentrale, denk ik. Dus ik zie ook een autootje erbij staan. Maar goed, nee, die ga ik even niet zo publiek bespreken. Hier,
Ben van Dijk schrijft overigens, Hamilton wil gewoon in beeld blijven. Hij is al lang bezig met Hollywood.
Zijn film loopt natuurlijk ook nog op de achtergrond.
Ja, precies. Dat is op zich niet eens een hele... En we weten ook natuurlijk dat hij wel redelijk graag in de picture is.
Zeker, ja. Zag je dat beeld ook weer van hem? Oh ja, daar ga ik echt mijn irritatie op. Maar dan staat hij met zo'n glas drinken dan weer bij die interviews. Met van die ijsblokjes erin. Ja, iedereen staat gewoon met een bidon en gewoon ook in zijn outfit nog. En dan staat hij alweer half uitgekleed in een ander outfit.
Ja, maar dat vind ik juist... Ik vind dat wel cool.
Ook gewoon zo'n interview beginnen. Weet je, zo'n interviewer stelt gewoon een hele goede vraag. Het eerste had hij ze... Oh, it's very nice drink, man. What was your question?
Ik
hoopte 1 seconde dat er gewoon een old fashioned in zat. Ja. Wat een kut race was dat.
Ja. Ja, dat is gewoon weer een beetje...
Even een dubbele wipski erin en de pers te woord
staan. Dat is gewoon weer een beetje de old school, weet je. Dat is een glas whisky drinken en een sigaar na de race.
Dat was wel één moment dat ik er zin had. Jongens, we beginnen eindstand. Een beetje over de tijd heen te raken. Dus ja, eindstand.
Eindstand, broeierprobleem bij Mercedes. 72% zegt zeker, dit wordt explosief. 0% zegt, nee, ze respecteren elkaar. Dus dat lijkt me een redelijke landslide. En toch 28% Mercedes gaat dit goed begeleiden. Nou, we gaan het zien. Leuk. Bedankt voor het stemmen.
Wil er nog iemand hebben over Lance Stroll? Nee? Mooi, dan gaan we naar de wat vak van de week.
Lance Stroll, wat de vak van de week?
Oké, ik wil 3 opties op tafel gooien. 1 is Perez herpakt zijn race.
Dus hem wordt verteld...
Even achter de schermen. Hè? Hij staat buiten de auto. Misschien al een whiskietje op. En dan komt iemand naar hem toe en zegt van... Joh, Sergio, kun je toch nog even gaan zitten?
Ging je hokken.
Wel een kiaatje. Laten we wel even feitelijk blijven.
En een andere vond ik... Het is jammer dat we hem niet kunnen zien. Maar bij de post-race interviews zien we Yuki Tsunoda... heel stoer met zijn petje achterstevoren lopen. Maar omdat de zon recht in zijn gezicht schijnt... staat hij zo te praten. En zo, Yuki, heb je enig idee hoe een pet werkt? Ja.
Het is, zullen we nog even reposten ook, zodat we met hem kunnen zien. Houd de socials in de gaten.
Of, en deze is toch wel mijn absolute... Wat een cracker van een ongelofelijke onzin. Die kusgeactiveerde trofee op het podium. Het is...
Nee, dat past toch precies... Dat vind... Ja, oké, dat is...
Dat vind je dan weer leuk?
Raar.
Dat
nee, maar dat is toch... Het is ook wel...
Ik ga er ook een poll van maken.
Het is toch ook gewoon... Die fans lopen daar ook met DRS-petjes op hun hoofd. Wat ze met een koordje aan en uit kunnen zetten. Dit past daar precies bij. Een kusgeactiveerde trofee. Dat hoort gewoon bij Japan.
Nou, mag ik nog een 4e toevoegen?
Ja.
Mijn 4e is Logan Sargeant. Zoals je zegt, ik geef cijfers. Nou, ik zat nu ook even naar zijn reeks cijfers die ik aan hem heb gegeven.
Dat is goed, hè?
Ja, maar kom op. Het was ook echt die kwalificatie. Nou, ik moet...
Als je ze bij elkaar optelt, heeft hij een 10.
Ja, dan misschien wel. Net aan. Nou, maar dan kijk je die kwalificatie. En mijn luide reactie was ook gewoon oprecht. Toen hij weer in de muur stond. Was gewoon, hoe kan je zo vaak crashen? Hoe kan je dit nou... Dan zie je weer die Williams. En je weet ook gewoon... Je hoeft niet te twijfelen dat het Sargent is. Maar dan... Oké, die kwalificatie. Allah vind ik alweer bezopen nou, dat het weer gebeurt.
Daar wil ik nog wel iets over zeggen. Want dat was een hele rare crash. Want hij probeert die auto te corrigeren. Gaat direct op het gas. En op
ja, maar dat is het rare. Want dat geeft hij dus ook toe.
Een rare fout.
Ja, maar hij geeft dus ook letterlijk toe na die kwalificatie. Van ja, ik dacht hem weer onder controle te hebben. Dat je denkt van begin Q1. Je hebt hem weer onder controle. Je bent al een aantal keer gecrashed. Laat ik de auto even heel houden. En deze ronde even laten schieten. Nee hoor, vol gas. Huppakee de muur in. Maar dan op zondag. Ja, weet je, Perez had een dom momentje. Maar dit was wel de overtreffende trap, hè? Gewoon met vol blokkerende remmen, gewoon zo recht door die herpin. En dan gewoon met een stalen gezicht, na afloop, zeggen, ja, ik verremde me wel. Maar ik was wel verrast dat Bottas mij niet had gezien. Je komt van 200 meter afstand je te verremmen en dan ligt het aan Bottas.
Ja. Maar weet je wat het grote... Die reactie van Bottas was ook echt goud. What the fuck?
Ja. Ja. Maar weet je wat het grote probleem is met deze man? Hij heeft niet de likability van een Latifi.
Ja. Nee, maar dat is dus het mooie ook, hè. Je hebt nu al steeds meer, want volgens mij was een paar jaar geleden was er precies eenzelfde crash. Volgens mij was het ook Latifi die precies op die manier crashte. Na afloop zag je al gelijk allemaal van die memes. Ik geloof van Scooby-Doo, dat je dus dat je Sergeant ziet en dan trekken ze zeg maar die muts van hem hoofd en dan blijkt alsnog Latifi te zijn. Van we doen het al lang.
Die eerste Mission Impossible films waar ze 600 maskers aftrekken. Het is toch gewoon Latifi. Is toch,
je ziet al die memes zag je al voorbij komen. Ik dacht, oh, maar goed. Ja, die Sergeant maakt het zichzelf ook niet makkelijk, hè?
Maar ik hoop dat Lawson gewoon dat zitje gaat krijgen. Want dit kan je toch niet laten zitten.
Laten we in een off-week eens een keertje wat langer induiken in hoe moeilijk het moet zijn voor rookies. Het begint wel pijnlijk te worden. En zeker na het vertrek van de Vries is het heel duidelijk geworden dat Sargent het echt niet veel beter
het
doet.
Het kan wel als je kijkt naar Piastri. Maar ja. Dan heb je dus over de allerbeste van die generatie. Die Formule 3 en Formule 2 wint als rookie. Die overleeft. Ja. En doet het best wel goed naast Norris. Ja, en de rest verzuipt of krijgt niet eens een kans. Kijk naar Puget die F2 kampioen wordt. Nou, we hebben het erover gehad. 4 van de laatste 5 krijgen geen kans. En de 5e die een kans kreeg, Mick Schumacher. Die staat er alweer naast. Ja. Dus ja.
Nou, staat hij er ook misschien een beetje in om zijn achternaam. Ja.
Zullen we nog even afsluiten de WTF van de week? Of wil je...
Doe maar.
Ja, we hebben hem er ook even ingegooid. 93% vindt de WTF Perez zijn drive of shame.
En terecht. En meer dan terecht.
De drive of shame. Dat was ook een goede tump geweest. Maar, het weer in Qatar over anderhalf, 2 weken. Ja, jij gaat er naartoe. Je hebt weervoorspelling zit je natuurlijk te refreshen. Zal het regenen in de woestijn of niet?
Ja, ik doe ook alleen maar verzoekjes voor races in het Midden-Oosten. Want ik hou wel van de zon.
Oh, ik ga toch lachen als het nu gaat regenen daar. Ja, maar ik van jou weer zag jij een grapje krijgen van godsamme, het regent hier weer. Lekker ook in de woestijn in zo'n modderbende.
Ergens in Doha op zoek moet naar een regenjas.
Ja. Nee, de GP-blog poncho en regenjas en GP-blog paraplu, die gaan gewoon mee. Die moeten nog even geprint worden. Nee, maar volgens mij stond er 40 graden, dus ik denk... Ik me om de temperatuur geen zorgen hoef te maken.
Ja, we zullen de hele voorbeschouwing van de GP van Qatar toch nog heel eventjes laten rusten. Al is maar omdat de sfeer goed is en iedereen weet wat ik van dat circuit vind. En natuurlijk omdat we meermaals door de week ook langskomen met de Formule 1 vandaag, de F1 vandaag uitzendingen. Dus like en subscribe zeker ook, dan blijf je ook op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Eén laatste dingetje gaan we nog wel doen. De glazen bol voor Qatar. Zeg het maar.
Ik ga voor...
Perez.
Jij bent af.
Eerst weer 10 minuten op de halve podcast Perez afslachten en dan alsnog weer op 1 zetten. Nee, Verstappen. En ik ga voor een McLaren. Ik zou zeggen een Norris en een Sainz. Niet in specifieke volgorde. Nou ja, Max op 1 en daarachter zien we het wel.
Ik denk een herhaling van afgelopen weekend. Ja, heel makkelijk.
Ik denk niet dat de Ferraris het pot kunnen breken hier?
Nee, ik zie McLaren hier weer een mooi gat trekken.
Verstappen, Perez, Norris.
Oh, jij denkt dat Perez zichzelf dan toch herpakt?
Als het ergens kan, dan is het in
zet
zo'n...
Zet Perez dan ook even op één.
Doe even geen status.
Nou ja, misschien. Want Verstappen gaat zuipen met zijn monteurs op zaterdag. Nee, dus misschien Verstappen daar, op 20. Die komt niet opdagen. Die verslaapt zich. Ja, en dan wint Norris.
Mag helemaal niet drinken toch daar?
Jawel, in kroegen wel hoor. En Verstappen
dat
heeft
allemaal uitgezocht, zo toch?
Zeker. Je dacht toch niet dat ik daar ging werken?
Ik hoop wel echt dat Verstappen gewoon inderdaad die kater heeft. Die kater in Qatar en hem toch pakt.
Gewoon, ja, gewoon zo'n Kimi Räikkönen. Gewoon de avond daarvoor helemaal...
Koning met een kater in Qatar. Nou, dat
je hem af en toe ook een beetje zo ziet schokken op het rechterstuk.
Dat interview met het gillend handje.
Ja. Nee, maar Jerry Hoogwerf...
Een beetje aangeslagen, helemaal bezweet.
Jerry Hoogwerf Kroon zegt nog wel inderdaad. Ja, het is wel volgens mij de eerste keer dat we op zaterdag een wereldkampioen kunnen kronen. Ja. Wat eigenlijk wel heel bizar is.
Ik vind het wel ergens jammer.
Ja.
Je gaat dus een raar feest krijgen op zaterdag voor zo'n Red Bull. Ja. En die gaan helemaal los. En dat is terecht. Maar dan moet je op zondag dus nog komen opdraven voor een race. Ja.
En voor de rest nog... Voor jou een heel interessant weekend gaat worden. Mede daardoor.
Hoop het.
Ik ben heel benieuwd hoe je er zondag aan toe bent. Of dat je ergens door de Red Bull crew bent meegenomen.
We gaan het zien.
Jongens, ik...
Hou de beelden voor mezelf.
Ik zou willen afsluiten met de woorden van Dutch Sussex Squad Jackie.
Wat een naam.
Jongens, goede podcast, heerlijk sarcasme en ook nog goede analyses.
Yes!
Dit was genieten met een grote G van de Grand Prix van Japan. Dit was de Undercut voor deze week. Weer snel intunen. Woensdag zijn we terug met de F1 vandaag. Dus like en subscribe.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.